Welkom allemaal vanavond op het bezinningsuur. Fijn dat we samen kunnen zijn zo door de week. Ik stel voor dat wij beginnen met het zingen van een psalm, psalm 72, het vierde vers. Het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt, zal alles door de vrede bloeien, totdat geen maan meer schijnt. Psalm 72, vers 4. Zullen samen bidden en laten we ook voorbeden doen voor meneer Kramer. Zondag hebben we het al genoemd. Hij heeft onderzoek ondergaan en ja, het is toch wel zorgelijk in die zin dat hij morgen naar Breda moet. Dus in het Maastadziekenhuis hebben ze toch niet zoveel expertise blijkbaar in huis dat ze zijn situatie kunnen behandelen. En morgen gaat hij naar Breda, wat ik zeg. En ze hopen dat hij daar gedotterd kan worden. En als ze daar verder weinig mee kunnen doen, dan zullen ze een open hartoperatie moeten gaan laten plaatsvinden. Dus dat is altijd risicovol. En we willen nu ook voor hem bidden. Laten we samen bidden. Heere trouwe God, wij zijn hier bij elkaar gekomen op deze doordeweekse avond. Wij zijn hier op het bezinningsuur om te luisteren, na te denken over uw instelling, uw heilig avondmaal, dat u ons gegeven hebt. Dat u zelf, Heer Jezus, in de nacht waarin u verraden werd, hebt ingesteld als uw laatste geschenk aan uw kerk. In de laatste nacht van uw leven gaf u ons deze maaltijd. En wij danken u ervoor. We bidden dat wij ons daarop mogen bezinnen en ons daarop mogen voorbereiden. Dat u vreugde en verlangen in onze harten geeft door het geloof in de Heere Jezus. Dat wij uit mogen zien naar dat moment dat u zelf, Heere Jezus, koning bent aan uw tafel, ons nodigt en roept. En we bij u mogen zijn. En het brood mogen ontvangen en de wijn mogen drinken. Geef ons ook op dit bezinningsuur een goed samen zijn. We bidden voor de hele gemeente. Zijn er ook die thuis meeluisteren, die op een later tijdstip wellicht nog dit naluisteren, geef ook aan hen uw zegen. Heer, we bidden voor broeder Kramer, die in het ziekenhuis ligt, die onderzoeken heeft ondergaan en morgen naar Breda moet. U kent zijn toestand. We danken u, Heer, dat hij rust mag ervaren en mag weten dat uw weg altijd goed en wijs is. Maar ook dat het heilig is. En majesteit, al wat u doet. Zodat wij niet kunnen begrijpen en narekenen. waarom u de dingen doet zoals u ze doet, dat wij u ook niet om een verklaring kunnen vragen. Maar Heer, we bidden voor hem en we bidden dat hij behandeld mag worden. Dat hij morgen gedotterd kan worden en naar huis mag gaan. En Heer, als het anders is, als er een operatie volgt, als het wellicht risicovol wordt en er misschien het einde komt, geef Heer hem de rust in leven en sterven van onze Heer Jezus Christus. En gedenk als een familie de kinderen en de kleinkinderen die om hem heen staan met hem meeleven in liefde en in geloof aan hem verbonden zijn. Maar ook de hele gemeente. Als we vanavond daarover nadenken dat er een eenheid is en we elkaar in woorden en in daden moeten liefhebben vanuit die eenheid met de Heer Jezus Christus. Heer, dan mag hij zich verbonden weten met de gehele gemeente. Wees ons zo nabij, hoor ons, om Jezus wil. Amen. Ik had aanvankelijk gedacht om 1 Korinthe 12 te lezen en dat staat ook op het bord. Maar ik bedacht me vanmiddag, en ja, de koster had het al op het bord gezet zo te zien. Maar ik bedacht, het is misschien ook wel heel mooi om 1 Johannes 4 te lezen. Dus laten wij dat gedeelte lezen. 1 Johannes 4, niet het evangelie, maar de brief van Johannes. En dan hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 14. In Johannes 4, over de liefde, vers 1 tot en met 14. Wij lezen daar, geliefden, geloof niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in de wereld gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist. Welke geest ge gehoord hebt dat komen zal en is nu alreeds in de wereld. Kinderkens, gij zijt uit God. En hebt hen overwonnen, want hij is meer de die in u is dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons. Die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Geliefden, laat ons elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaar, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad. En zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkaar lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker van de wereld. Tot zover. Wij pakken het avondmaalsformulier erbij en wij denken na over een stukje daaruit. Zover als we inmiddels gekomen zijn. We zijn al een heel eindje gekomen. Ik geloof dat het de 20e keer is ongeveer dat we op een bezinningsuur nadenken. En we zijn gekomen aan het gedeelte waar staat daar benevens. Dat is het laatste stukje voor het gebed. daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest. Heeft iedereen dat gevonden? Goed, laten we dat stukje lezen. Daarbenevens, daarnaast, dat wij ook door dezelfde geest onder elkaar, onderling, als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen aan één brood deel hebben. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën, vele druiven, samengeperst zijnde één wijn en drank vloeit en zich ondereen vermengt, zo zullen wij allen die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, omwille van Christus onze lieve zaligmaker, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, tezamen één lichaam zijn. Dat niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Daartoe help ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Over dat stukje denken wij samen na. Goed, de bespreking van de betekenis van het avondmaal loopt hier ten einde. Het formulier heeft een onderwijzend gedeelte en wat we noemen een liturgisch gedeelte. Een onderwijzend gedeelte waarin uiteengezet wordt wat de betekenis van het heilige avondmaal is. En een liturgisch gedeelte waar gebeden wordt en waar beschreven wordt wat er wanneer gezegd moet worden. En dat vangt hierna aan. Dus dit is het laatste stukje van wat we dan het onderwijzende gedeelte noemen. En dat weten we uiteraard, maar dat onderwijzende gedeelte heeft twee onderdelen. Eerst het gedeelte van de zelfbeproeving, dat we altijd lezen op de zondag van de voorbereiding. En dan het gedeelte waar we nadenken met welk doel Christus dit ingesteld heeft. Waartoe hij dit ingesteld heeft, namelijk dat wij dat doen zouden tot zijn gedachtenis. En dat gedeelte, het doel waartoe Christus het heeft ingesteld, kent ook uiteraard weer een aantal onderverdelingen. En dit is het laatste gedeelte. Dus Jezus heeft dit mede bedoeld in zijn instelling. Hij heeft dit gegeven als iets wat gezamenlijk is. En in dit psalmboek waar ik net uit voorlas, staat die ene bijbeltekst cursief gedrukt, misschien bij u, bij jou ook. Eén brood is het, zo zijn wij velen, één lichaam, omdat we alle aan één brood deel hebben. Dat is een tekst uit 1 Korinthe 10, vers 17. En dan wordt dus uitgegaan van dat brood dat bij het avondmaal gebroken wordt, maar dat een eenheid is. Eén brood en zo zijn wij ook één lichaam. Dus het heilige avondmaal kun je nooit alleen als enige in je eentje vieren. Dat gaat niet. Het is iets wat je gezamenlijk doet. En het is dan wel belangrijk om twee dingen uit elkaar te houden. Het is waar, het avondmaal is een persoonlijke zaak, maar het is geen individuele zaak. Het is een persoonlijke zaak, omdat ieder voor zichzelf verantwoordelijk is. Maar het is niet iets wat individueel is, wat je eigenlijk alleen doet, afgezonderd en afgeschermd van andere mensen. Nee, juist dit slotgedeelte wijst erop dat het iets is dat gezamenlijk gebeurt, waar een eenheid in naar voren komt. Nou, wat is de beeldspraak die hier gebruikt wordt? Wij eten in het avondmaal brood en wij drinken de wijn. En dat brood, dat is één brood. Dat is een samengesteld iets. Aanvankelijk waren er vele graankorrels. Die graankorrels zijn tot meel gemalen. Dat meel is tot één brood gebakken. Eén brood. En die wijn, vele druiven, maar die zijn allemaal samengeperst, die zijn geplet en er vloeit één drank uit voort. En die eenheid, eerst was er heel veel verscheidenheid, Maar dat is als het ware onherkenbaar opgegaan in de eenheid van het brood en in de eenheid van de wijn. En dat geldt nu ook bij de gemeente. Als wij komende zondag samenkomen, dan ontstaat er een eenheid. Dan is er meer dan alleen maar losse individuen, losse mensen die samenkomen. En eigenlijk is dat wel heel wonderlijk. Dat wij in zekere zin elkaar vroeger niet kenden, of misschien wel op een bepaalde manier kenden, maar heel veel mensen kennen elkaar alleen binnen de gemeente. En binnen deze groep mensen als het ware, die elkaar vroeger niet kenden, is iets gemeenschappelijks ontstaan. Het is trouwens opvallend dat het formulier dat ook toepast op de wijn. De tekst uit 1 Korinthe 10 spreekt alleen over het brood, maar het formulier die zegt, ja, maar dit geldt ook voor de wijn, brood en de wijn. En ik heb nog gekeken in het commentaar van Calvijn, en die gaat erop in dat de Romeinse kerk in dit vers, 1 Korinthe 10 vers 17, een aanleiding zag om hun visie te verdedigen, dat er alleen maar brood gegeten wordt door iedereen, maar dat de priester de enige is die de wijn drinkt. We weten dat wellicht in de Romeinse kerk, dan krijgt iedereen een ouwel, maar de wijn, dat krijg je niet, dat is alleen voor de priester. En zeggen de Romeinse, ja, er staat toch alleen één brood is het, en niet één wijn. Maar je ziet dat formulier dat wil doorbreken en diezelfde beeldspraak ook terugziet in het drinken van de wijn. Dus daar zien we tweemaal die eenheid, die nieuwe eenheid die ontstaat uit iets wat eerst afzonderlijk was. Wel, dat is de beeldspraak als we de vraag stellen wat dan de betekenis is. Het staat erachter, want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt en uit vele druiven samengeperst één wijn en drank vloeit en zich ondereen vermengt, zo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn tot broederlijke liefde enzovoort een eenheid zijn. Dus het gaat om de eenheid die er is in de Heere Jezus Christus. Ingelijfd staat er, ingelijfd, een eenheid door het geloof. Dus dat is wel belangrijk. Als het goed is, zijn wij als gemeente ook een sociale eenheid. We kunnen het gezellig hebben met elkaar. We gaan bij elkaar op bezoek. We kennen elkaar. We sturen een kaart met een verjaardag. We sturen een kaart met ziekte enzovoort. Sociale eenheid. Maar ten diepste gaat het om een geestelijke eenheid die voortkomt uit de eenheid met Christus. De tekst zegt dat ook. Eén brood is, zo zijn we één lichaam. En dat zien we telkens weer voorkomen in de Bijbel. Romeinen 12, 1 Korinthe 12. Vele leden, één lichaam. De Heer Jezus is het hoofd en wij zijn de leden. Nou, die eenheid die vindt plaats, staat er, door het geloof, het waarachtige geloof. Als wij dus komende zondag aan de tafel mogen zitten, dan zit je daar niet alleen, maar dat ene brood en die ene drank, die worden gezamenlijk gedeeld. En ik zou ook wat dat betreft willen zeggen, let erop komende zondag. We zijn het misschien niet zo gewend, maar kijk ook eens rond. Wie zit er nog meer aan deze tafel? Of als je de beker doorgeeft of de schaal doorgeeft, kijk die persoon aan naast wie je zit. Je vormt een eenheid met deze mensen. Je mag dat samen delen. Je geeft die schaal door aan een ander. Je geeft die beker door aan een ander. En je hebt samen iets gemeenschappelijks. Wat heb je dan gemeenschappelijk? Ja, je ziet die andere mensen als gelovigen. Die datzelfde waarachtige geloof hebben. En die net zo goed als dat je daar mag zitten, als iemand die aan Christus verbonden is. Je mag die andere, je moet die andere mensen zien die ook met Christus verbonden zijn. En waar je een eenheid mee vormt. En als ik dit gedeelte lees, ik zei het net al even, dan moet dus eigenlijk onze eigenheid, mijn persoon, wegvallen en opgaan in die eenheid. Zoals in het brood, de graankorrels, niet meer te herkennen zijn. Zoals in de drank, in de wijn, de druiven niet meer te herkennen zijn. Zo als het ware gaat onze persoonlijkheid of onze autonome ik op in het geheel, in de gemeente. Mijn ik verdwijnt naar de achtergrond en de eenheid met de andere mensen staat centraal. Nou, wij noemen dat met een bekende uitdrukking, wij noemen dat het oordeel van de liefde. Je benadert de mensen, je ziet de mensen met wie je aan de tafel mag zitten, vanuit de liefde. Dus zegt misschien iemand, ik heb over de andere mensen aan de tafel geen oordeel. Ik spreek me daar niet over uit. Ik ga zelf naar de tafel en ik zeg niks over de andere mensen die daar aangaan, maar ik heb daar geen mening over. Ik zit daar voor mijzelf. Nou, dat mag dus niet. Dat mag niet. De maaltijd van het avondmaal is iets waar die eenheid en die verbondenheid heel belangrijk is. En juist die brief van Johannes, de eerste brief, die spreekt erover. Er staat in 1 Johannes 5, wij weten dat wij uit God zijn. Er staat niet, ik weet dat ik uit God ben, maar wij weten dat wij uit God zijn. Daar spreekt een oordeel van liefde uit, dat je andere mensen beschouwt als ware gelovigen, die met Christus verbonden zijn. Hieraan kennen wij, staat er in diezelfde brief, dat wij uit God zijn, als wij de broeders lief hebben. Dus die liefde, die is heel belangrijk, dat oordeel van de liefde. En wij kiezen die mensen niet uit. Wij kunnen niet zeggen, nou ja, er zijn mensen die ik wel mag en die ik niet mag. Maar komende zondag zit je met bepaalde concrete mensen aan dezelfde tafel. En we weten niet van tevoren wie er links van je zit en wie er rechts van je zit. Maar van die mensen ontvang je de schaal, ontvang je de beker. Aan andere mensen geef je het door. En met die mensen vorm je een eenheid. En het gaat verder, het is niet één tafel. Het zijn alle tafels, want het is hetzelfde brood en het is dezelfde wijn. Ja, zegt iemand, maar hoe kan dat nu? Want je kunt nog nooit weten of er niet aan een van de tafels een schijngelovige zit. Een hypocriet, iemand die zich bedriegt, iemand die zich mooier voordoet dan die is. Dan, ja, hoe kan ik daar dan van uitgaan dat die ander een waar gelovige is? Nou, ik zal een citaat voorlezen van Thomas Boston, de oude schrijver uit Schotland, 18e eeuw. En ik noemde net die tekst uit 1 Johannes 5. En die heeft daar een verhandeling over geschreven. Wij weten dat wij uit God zijn. En dat woordje wij geeft hem aanleiding om wat te zeggen over dat oordeel van de liefde. Hij zegt, het kan zijn dat er dus schijngelovigen zijn in de gemeente. Maar zegt hij, de liefde die wij aan schijngelovigen geven, is zeker geen vermorste liefde. Het is daarom het veiligst te dwalen aan de zijde van de liefde. Iemand kan Christus lief hebben in een hypocriet, in een schijngelovige. Niet omdat Christus met de daad in zo iemand woont, dat niet. Maar in zo'n geval schenken wij aan iemand liefde omwille van Christus. En wat we zo schenken zal beloond worden. Of die persoon zelf die liefde verdient of niet. En hij verwijst dan naar Marcus 9 over de beker koud water die wij aan een van de broeders, aan een van de discipelen van Christus geven. Weet je met 100% zeker dat je die beker koud water aan een discipel van Christus geeft? Nee, dat weet je niet. Dat weet je niet. Maar als je dat doet vanuit de liefde en uit de vrijmoedigheid en de vreugde dat je een beker koud water geeft aan een discipel van Christus, dan, zegt Boston, zal dat beloond worden. Zelfs al zou die ander geen echte discipel zijn, maar een schijngelovige. En dan zegt hij, door het oordeel van de liefde zijn wij verplicht zo goed mogelijk te denken over andermans geestelijke staat. In zoverre er redelijke aanleiding is zo te denken. Hij verwijst dan naar 1 Korinthe 13 vers 7. De liefde gelooft alle dingen. De liefde gelooft alle dingen. En dan zegt hij, prachtige uitspraak van Boston. Het is beter om 10 schijngelovigen als oprechte gelovigen te beschouwen, want dat is onze roeping, dan 1 oprechte gelovige voor een schijngelovige uit te maken. Beter 10 schijngelovigen voor ware gelovigen aan te zien en te beoordelen, dan 1 oprechte gelovige voor een schijngelovige uit te maken. Dus die vraag of er komende zondag aan de tafel van Christus schijngelovigen zitten, is voor ons niet van belang. Maar zegt iemand, moet ik dan al die mensen die aangaan komende zondag als waar gelovigen zien? Ja, dat is zo. Ja. Dat is onze roeping. Als zondag de tafel gevuld is met mensen die daar komen en het brood ontvangen en de wijn ontvangen, dan is het onze roeping en onze plicht om ze te zien als ware gelovigen met wie wij verbonden zijn in het hoofd Christus. Zoals zij, zo wij, en zoals wij, zo zij ook, door hetzelfde geloof aan dezelfde Christus verbonden. Dat zegt het formulier. Zo zijn wij, zo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons al tezamen één lichaam, die ons al tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al tezamen één lichaam zijn. En dat niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Dat er 1 brood is en 1 wijn, verplicht ons om de eenheid tussen de mensen die deelnemen te aanvaarden. Iemand zegt, nou, dat vind ik wel heel ver gaan om dat te verplichten. Ben ik dan verplicht om die mensen lief te hebben? Ja. Dan zegt het formulier, omdat Christus hen zo uitnemend heeft lief gehad, zijn wij verplicht elkaar lief te hebben. Dus het kan zijn dat je komende zondag aan de tafel zit en dat er iemand naast je zit waar je niet zoveel mee hebt, of die jou misschien niet zo ligt, of hij misschien zelfs een bepaalde weerstand tegen voelt. Wat moet je dan doen? Moet je zeggen, nou ja, goed, laten we daar niet te veel waarde aan hechten? Nee, dan zegt het formulier, je moet die persoon zien als iemand waar Christus voor gestorven is. Je moet die persoon zien als een zondaar, maar wel een zondaar waar de liefde van Christus zo uitnemend voor was, dat Christus voor hem of haar de dood in wilde gaan. En als Christus die man of die vrouw of die jongere zo lief heeft gehad, dan moet ik hem ook lief hebben. Dan moet ik het voorbeeld van Christus navolgen. Als Christus de dood is ingegaan, niet alleen voor mij, maar ook voor die ander, dan wil ik de voetstappen van Christus drukken en die persoon lief hebben. Dat is wat wij lazen in 1 Johannes 4. Zelf, geliefde, indien God ons zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkaar lief te hebben. Dan wordt geliefden, dat komt wel een paar keer voor, hè, in dit gedeelte, 1 Johannes 4. Nou, Johannes zegt niet tegen de mensen, lieve mensen. Ik weet helemaal niet of het lieve mensen waren. Maar het waren geliefde mensen. Dat is wel wat anders. Geliefde mensen. Namelijk door Christus geliefd. Dus wij kunnen ook zondag aanzitten met andere mensen die misschien helemaal geen lieve mensen zijn. En u of jij als je aangaat, je bent misschien ook helemaal niet een lievertje. Maar je bent een geliefde. En door Christus geliefde. Dat brood is verbroken. Die wijn is vergoten. Omdat Christus ons zo uitnemend heeft lief gehad. Maar als hij mij zo zeer heeft lief gehad, en hij heeft ook die ander die niet beter is dan ik, of misschien wel beter dan ik, dan heb ik de plicht om die ander lief te hebben. En Johannes 4 vers 20 zegt, indien iemand zegt ik heb God lief, en hij haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? Dus dat komt wel heel nauw. Dit laatste gedeelte in het formulier is niet een soort bijvoegsel, een aanhangsel. Oh ja, dat moet er ook nog even bij. Maar dat is een wezenlijk onderdeel van het christelijke evangelie. De onderlinge liefde en de verbondenheid. Het oordeel van de liefde. Dat wij zo elkaar zondag mogen beschouwen. Ja, zegt iemand, maar wat nu als ik gegronde bezwaren heb tegen een van de avondmaalgangers? Als ik nu weet dat er dingen zijn in het leven van iemand uit onze gemeente die mij belemmeren, die mij verhinderen om hem of haar als een ware gelovige te zien. Misschien weet je dingen over andere mensen. Misschien zeg je ja, dat is niet bekend, maar er zijn dingen in het leven van die persoon die ik wel weet. En die zijn zo ernstig dat ik hem of haar niet zomaar als een ware gelovige kan zien. Ja, dan hebben wij censuur en morum. Dan hebben wij de taak om dat te melden. Het is zo belangrijk dat wij, als wij aan het avondmaal gaan, dat wij dat oordeel van liefde tegenover iedereen in de gemeente kunnen hebben. Ja, zeg je nou, ik kijk wel of die ander aangaat aan die tafel en dan wacht ik wel even en dan pak ik een volgende tafel. Dan hoef ik niet met hem of haar aan dezelfde tafel te zitten. Dat gaat natuurlijk niet. Want de eenheid ligt niet in één tafel, maar in één brood. Niet in één tafel, maar in één drank. En die eenheid is er over al de tafels die wij mogen hebben heen. Als dat er is, als er werkelijk gegronde bezwaren zijn, dan moeten we dat melden. Dan moeten we als kerkraad, als gemeente daarover ons buigen. En ja, als dat niet uitgesproken wordt, dan ligt die verantwoordelijkheid bij u, bij jou, om degene die aangaan als broeders en zusters in hetzelfde waarachtige geloof te beschouwen. Goed. Het formulier zegt, we gaan daarmee maar afronden. Het formulier zegt, wij moeten dat niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Dus wij moeten niet alleen elkaar broeder en zuster noemen. Dat is met woorden. Maar dat ook in de daad tot uiting brengen. Eerst nog wat over die woorden. Hoe doen wij dat dan? Wat wij niet moeten doen is het volgende. Er kan misschien wat zijn met de andere avondmaalganger en er ligt wat tussen. En ga naar die persoon toe en je zegt tegen hem of haar, ja, je zegt wel dat je gelovige bent, je gaat wel aan het heilige avondmaal, maar... En dan komt er onze kritiek. Dat mag niet. Nee, wat wij moeten doen, en dat kan best kritisch zijn, dat mag, dat moet zelfs. Maar dat we naar zo iemand toe gaan en dat we zeggen, je beleidt je geloof in de Heer Jezus Christus. Je neemt deel aan het avondmaal. Je beleidt dat je leeft van het offer van Jezus Christus. En juist daarom zou ik wel eens met je willen spreken over dit of dat. Zou ik hier wel eens over willen hebben? Zou ik dat wel eens aan je willen vragen? Juist daarom. Omdat we elkaar zien. Omdat we met woorden elkaar aanspreken. Als mensen die door hetzelfde geloof in dezelfde Christus zijn ingelijfd. Omdat we één brood en één wijn delen. Juist daarom. Nou, dat is de wijze waarop in de christelijke gemeente we met elkaar mogen omgaan. Niet meteen kritisch, ja, jij verbeeld je zeker dat. Nee, oordeel de liefde. En dan ook met de daad. We moeten het niet alleen bij woorden laten. We moeten het ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Ik heb al gezegd, wees bereid om je vooroordelen, om je reserves, om je weerstanden richting mensen opzij te zetten. Kijk ze zondag maar eens aan. Als het ware met de ogen van Christus. En dan zie je zondige mensen. En dan zie je mensen waar hoop op aan te merken is. Maar kijk ze maar aan met de ogen van Christus. En denk dan maar, als Christus deze mensen zo lief heeft gehad, dat hij zichzelf gegeven heeft in de dood, dan wil ik deze mensen ook lief hebben. Dan wil ik me voor hen inzetten. Als het broeders en zusters zijn, ik zou voor mijn eigen broer of ik zou voor mijn eigen zus veel willen doen om hem of haar te helpen. Als dit mijn broeders zijn, als dit mijn zusters zijn, dan ben ik bereid om van mijn tijd en van mijn energie en mijn aandacht aan mensen te geven. Dan zijn we liefdevol, dan zijn we mild, dan zijn we behulpzaam. Dan geven we elkaar aandacht en bewogenheid. En dan denken we aan elkaar in onze gebeden. Niet alleen met de woorden, maar ook met de daad jegens elkaar te bewijzen. Ik denk dat het misschien nog niet het makkelijkste gedeelte uit het avondmaalsformulier is om in de praktijk te brengen. Ik denk dat de praktijk van ons alle leven weer barstig is. En daarom is het goed dat we telkens weer avondmaal hebben. En daarom is het goed om dit telkens weer met elkaar te lezen, elkaar dit voor te houden. Maar we hoeven niet alleen naar onszelf te kijken, zo eindigen de woorden van dit gedeelte. Laten we dat dan nu ook samen doen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Het is de geest van de liefde die de barmhartige Vader van onze Heer Jezus Christus ons geven wil. Het is de geest van de liefde die liefde in onze harten geeft. Onvoorwaardelijk. Zoals de liefde van de Heer Jezus voor ons onvoorwaardelijk is. Zo geeft Hij die onvoorwaardelijke liefde voor elkaar en onderling. En dat vragen wij ook, dat bidden we. Of God ons helpt om elkaar zo lief te hebben. Amen. Laten wij zingen, Psalm 133. Psalm 133, het eerste en het derde vers. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En vers 3, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Vers 1 en 3. Misschien is er iemand die een vraag wil stellen of een opmerking wil maken. Niemand, zullen we dan met dankgebed afsluiten. Heere trouwe God, wij danken u dat wij komende zondag uw gebroken lichaam met eigen ogen mogen zien en uw vergoten bloed. Ja, meer dan dat, dat wij dat mogen ontvangen, dat wij dat mogen nuttigen en mogen genieten. Dat u ons dat brood des levens geeft en die drank tot het leven. En Heere, we danken u dat uw offer zo groot is en zo krachtig, dat niet slechts een enkeling, maar velen daardoor behouden zullen worden. We bidden dat we elkaar zo mogen zien, Heere. Dat we zo als gemeente aan elkaar gegeven zijn. Om niet op onze voorkeuren te letten. Maar om te zien op u, Heere Jezus Christus. Die ons hebt lief gehad. En zo zijn wij gehouden elkaar lief te hebben. Help ons daarin, Heere. Door uw Heilige Geest. Geef dat we daarin mogen groeien. In mildheid en bewogenheid. Om dat met woorden en met daden jegens elkaar te bewijzen. Heere, wees bij ons zo ook nog de komende dagen van deze voorbereidingsweek. Geef dat we er naar uit mogen zien om zondag aan te zitten. U weet dat voor sommigen van ons dat een grote worsteling is. Heere, geef zelf vrijmoedigheid. Door af te zien van onszelf. Door te zien op de Heere Jezus Christus. Door niet te luisteren naar de stem van onszelf of de stem van de verzoeker, maar om te luisteren naar de stem van de Heere Jezus Christus, die ons nodigt en die zegt: kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Heere, geef dat wij zo mogen steunen op uw genade voor het eerst of opnieuw, dat het nooit automatisch is, nooit vanzelf. Maar dat wij in de beproeving van het geloof, door de verzoekingen heen, bevestigd en versterkt mogen worden. En de vreugde van onze roeping opnieuw mogen ervaren. Wees bij ons als we naar huis gaan. Breng ons zondag weer samen. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Is er iemand die nog een psalm op wil geven als slotvers? Honderdvijftig vers 1, Marco. allen bedankt voor jullie aanwezigheid. Wel thuis en we hopen tot zondag.